Gemeente wordt het volgende week bekendgemaakt. Deelverlengte volgende week zondag. Zal om 10:00 voor u voorgaan. Door meneer Liefting. En dan zal de bediening van de heilige doop plaatsvinden. S'avonds om 6:30 dominee Boele uit Polsbroek. En de collecte voor vandaag. Eerste collecte is voor de nood in Libië en Marokko. Tweede voor de plaatselijke gemeente. En de derde collecte voor bouw- en renovatiefonds. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij samen van Psalm 39 en daarvan het vijfde vers. We noemen Psalm 39 en daarvan het vijfde vers. Met de kerk van alle plaatsen en alle tijden doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting hierop zingen de gemeente op Psalm 115, daarvan het negende vers. We noemen Psalm 115, vers 9, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zoeken wij Gods heilige aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heere, wij buigen ons voor uw heilige aangezicht neer in gebed. En hoe past het ons uw groot en heilige naam ootmoedig dank te zeggen dat u op deze schone zondag ons voor de tweede maal samenbrengt in uw huis. Rondom uw woord. En zij is slechts in een kleine gemeente, maar Heere, mag het gelden. Gij hebt kleine kracht en gij hebt mijn woord bewaard. Heere, wilt u daartoe alle dingen wel maken? En wilt u ons verkwikken door uw heilig evangelie? Wat hebt u toch kostbare schatten nagelaten, als het gaat om de schat van de verzoening, dat u, o Heere Jezus Christus, zo diep bent afgedaald in een wereld verloren in zonde en schuld. Diepste lijden hebt doorstaan, opdat zondaren zouden zalig worden. En weggegaan van volkomen gehoorzaamheid aan uw Vader, terwijl wij de straf verdiend hadden. Wat een wonder is dat. En Heere, dat u, het is vandaag Israëlzondag, geboren wilde worden uit dat volk. En dat u nog beloften hebt voor dat volk, want zijn toch de beminden om de Vader wil, maar vijanden aangaan het evangelie. Wilt u daartoe het evangelie dat verkondigd wordt in Israël om tot een zegen stellen, en wilt u er nog vele toebrengen uit dat volk. U hebt een arm met macht en u hebt groot vermogen. Ja, voor u is niets te wonderlijk. En Heere, wilt u zo, als zij uw oogappel is, Israël, wilt u nog dat volk bewaren, ook Heere, als het 75 jaar lang al een eigen natie mag vormen. Wat een wonder is dat. En zo mogen wij ook aan u opdragen, uw kerk, want de kerk rust op Israël. Wat hebben wij niet uit Israël ontvangen? U, o Heere Jezus Christus, hebt de psalmen gezongen. En de psalmen die wij nu zingen, die mogen ook nu gezongen worden in de kerk als nieuwtestamentische liederen, omdat u ze hebt voorgezongen. De vervulling van uw lijden en sterven, de vervulling ook van uw overwinning. En zo dragen wij, Heere, deze gemeente aan u op. Gedenk het bestuur, gedenk de mentor, Gedenk allen die hier werkzaam zijn, met koster, organist, en wil geven, Heere, dat zo uw naam verheerlijkt mag worden in het midden van de gemeente. Wij dragen de jongeren aan u op, en ook, Heere, het werk dat gedaan wordt aan u op, wil het woord ook in de week tot een rijke zegen stellen, en wil zo uw naam en kracht genadig komen verheerlijken. En geef gij bovenal vanuit het onderwijs van uw woord uw zegen te ervaren, ook vanavond als het een leerdienst mag zijn. Open gij voor ons uw woord, opdat we mogen verstaan de wonderen die zich in uw woord openbaren. En verlaat ons niet en begeef ons niet, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. En wilt u overal, Heere, waar uw woord verkondigd wordt, wilt u daar ook uw woord zegenen. Laat het zijn naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En wil uw getrouwe dienaren verlichten. En Heer, als het anders is, wilt u dan bekering geven, verootmoediging, ook in de kerk en ook in de gemeente. Want we moeten als kerk belijden dat we ver van u zijn afgeweken. Wij hebben gezondigd en onze vaderen tevens. En wilt u nu nog bij elkaar brengen, Heere, wat bij elkaar hoort? Wil uw naam en dienst genadig verheerlijken? Zo dragen wij alle noden van kerk en staat aan u op. Ook allen, Heere, die in overheidsdienst zijn, burgemeester en wethouders met de raadsleden van deze gemeente, stel hen tot een zegen. Wij denken ook aan ons koninklijk huis. Heere, wilt gij nog een terugkeer geven tot u de levende God. En wil dan zo, Heere, in ons midden zijn. Wil geven, Heere, dat uw woord open mag gaan, en dat we mogen zien de grote schatten die u in uw woord geopenbaard hebt. Waarin we mogen zien, Heere, uw heilige evangelie, dat u de dood gestorven bent, omdat u onze dood wilde dragen en de volkomen verzoening wilde aanbrengen. Gedenk de arbeid der zending, breid uw koninkrijk uit tot aan de einde der aarde en wil overal nog uw naam en kracht genadig verheerlijken. En wil nog overal werken door uw Heilige Geest. Gedenk ook de plaatsen waar vluchtelingen zijn. Wat is de nood van de wereld geweldig groot. Daarvoor en ook die af in Afrika. Vluchtelingenprobleem. En ook waar oorlog is in de Oekraïne. En wat is het geweld toch geweldig groot, zoals we dat ook in de afgelopen week gezien hebben in Rotterdam. Heere, wilt u nog verder voor rampen bewaren? En wilt u geven dat als we spreken over uw lijden en sterven, dat wij mogen kennen enige troost in leven en in sterven, om geborgen te zijn in u, o Heere Jezus Christus. Heere, dat we dit leven mogen afsterven in de weg van waarachtige bekering. En dat we iets mogen kennen van dat nieuwe leven en van die volkomen genade die u wilt aanbrengen voor arme zondaren. Heere, zo mogen wij u vragen. Schenk ons uw hulp en leiding. En wil zo uw naam verheerlijken. Heb dank dat u ons dat oude leerboek gegeven hebt, als een uitleg van de Heilige Schrift, waar zoveel schatten in staan en waar we mogen delen in uw grote weldaden. Heere, wil zo met ons meetrekken deze avond en wil jongeren en ouderen zegenen. Gedenk onze jongens en meisjes op school. Wilt u ze nog helpen in de opleiding en in de voorbereiding op het maatschappelijke leven? En kon het zijn, wilt u nog jonge mensen uitstoten in uw heilige dienst, opdat zo in de arbeid in uw koninkrijk uw werk door zal gaan en u verheerlijkt mag worden in uw eigen werk. Wij leggen dit alles voor uw heilige aangezicht, Heer, en wij vragen van u, zie of bij onze schadelijke weg is en leid ons maar op die eeuwige weg. Want daarin ligt het leven. En daarin ligt alleen de zaligheid. Uit genade om Jezus wil alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift. Met oog op de catechismusprediking in Jesaja 53. En daar lezen we Gods heilig woord al dus. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zoals er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft onze alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als hem geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En hij is zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond is geweest. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal voor zijn hand gelukkig voortgaan. Op de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is gesteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders heeft gebeden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wat is het lijden van de Heere Jezus Christus toch geweldig diep geweest. Elke lijdensgang, elke trap heeft wel een diepe betekenis. Omdat het niet zomaar lijden was hoe een mens kan lijden, zoals het is in concentratiekampen en zo het is geweest met de Holocaust. Dat was natuurlijk een geweldige diepte. Maar de Heere Jezus, zou je kunnen zeggen, hij is al 1000 doden gestorven. En wat de psalmist zegt, 1000 doden, 1000 zorgen, kwel een mij angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en nood. Wel nu, dat is om de Heere Jezus Christus volledig van toepassing geweest. Er staat hier in Jesaja 53, hij is met de rijken in de dood geweest. Sommige handschriften staat het meervoud. in de doden. Wel nu, je zou inderdaad kunnen zeggen, als Jezus sterft aan het kruis, dan sterft hij vele malen de dood. Hij draagt de eeuwige dood, de geestelijke dood, de natuurlijke dood. En daarom de Godverlatenheid. Wat is de catechismus geweldig rijk, dat hij ons zo'n bijzondere uitleg geeft. Daarin kunnen we ook iets ontdekken van de waarde van onze belijdenis, jongens en meisjes. Wat is het goed om juist ook de catechismus te blijven leren. Want die catechismus, al die antwoorden, is een uitleg van de Bijbel zelf. Een nadere uitleg van de Bijbel. En ook een toepassing. Want er is geen boek zo rijk als de catechismus. Bekende dominee heeft het eens gezegd. Als mensen zeggen de catechismus is uit de tijd, dan zullen die mensen eerder uit de tijd zijn. En dat is waar. Want de catechismus is onafvolgbaar. Onbegrijpelijk dat de Heer dat leerboek zo gegeven heeft. Practicaler dan de catechismus van Luther, ook practicaler dan de catechismus van Calvijn. Maar juist leer en toepassing komen in elkaar op een geweldige wijze. En prachtig 52 zondagen. Het is wel goed om dat nog eens een keer te noemen. Want dat betekent dat onze vaderen het zo hebben goed gedacht, en met name de opstellers, Zacharias en Zinus en Casper Olivianus, die hebben de bedoeling gehad om voor elke zondag een catechismusvraag aan de orde te stellen. Opdat we zo de hoofdzaken van de schrift zouden leren kennen. Het werk van de drie-enige God, het werk van Christus, in zijn diepe vernedering, maar ook in zijn onmetelijke verhoging. Wel nu, zo mogen wij vanavond daarmee doorgaan. Het zullen slechts pennenstreken zijn vanavond. Want zondag 16 is een hele lange catechismusvraag. Zondag. Met verschillende vragen. Maar we willen toch voor de goede orde proberen die te doorlopen. Zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. Daar lezen we. Waarom heeft Christus zich tot de dood toe moeten vernederen? Zo vraagt vraag 40. En dan zegt het antwoord: daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, zo vraagt vraag 42. Hoe komt het dan dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En dan zegt het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf tot een offerande ter dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle, opdat ik in mijn hoogste aanvechting verzekerd ben en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling waarin hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Christus in de dood geweest. Totaal in de dood geweest. Christus dood, noodzakelijk. Christus begrafenis, onze rust. Onze dood, als we in de Here mogen delen, afsterving van de zonde en het begin van het eeuwige leven. Zijn dood tot ons nut, zijn hellevaart ons volkomen verlossing. We komen op die punten terug uiteraard. En willen daar eerst van samen zingen. Psalm 88, vers 3, vers 5 en vers 8. En u krijgt gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. Wij bevelen die collecte hartelijk bij u aan. En gedenk het woord van de schrift dat de Heere de blijmoedige geven lief heeft. En laat er veel gebed zijn voor het werk hier van de evangelisatie en van het bestuur. De Heere zegen u en uw gaven. Psalm 88, vers 3, 5 en 8. gemeente als we hier voor ons liggen, hebben liggen zondag 6 over de dood van de Heer Jezus Christus, dan weet ik niet hoe het u vergaat, maar wat is er toch wonderlijke visies op de dood in onze tijd. Hoe maar te denken aan euthanasie, de kwestie van het voltooide leven, het is mooi geweest, dat zelfs doordringt in kerkelijke kringen. Pas heb ik meegemaakt, zelfs een oude vrouw vroeg om euthanasie. Randkerkelijk. Dat betekent geen vrees voor de dood, maar de dood vindt dus een oplossing. Men sprak met die vrouw, ik ben gesproken, en ze zei heel gemakkelijk, ja, ik ga naar God toe en er is niks aan de hand. Een tijd als er geen vrees meer is voor een hel en geen beloning meer is van een hemel, dan is er geen christendom hier. Want de Bijbel, jongens en meisjes, die tekent ons duidelijk. De dood is geen biologisch proces. Dat ook natuurlijk. Maar de Heer heeft het toch gezegd in het paradijs. Ten dagen als je eet van die boom, zul je de dood sterven. De dood als de koning der verschrikkingen, als de bezoldiging, als het loon van de zonde. Wel nu, dat is toen gebeurd. En wat een angst, wat een vrees is er geweest bij die eerste mensen. En hoe verschrikkelijk heeft de dood toen al gehuist. Want de eerste sterfgevallen op deze aarde, dat waren niet zomaar, zoals we dat wel eens noemen, natuurlijke sterfgevallen. Maar gewelddadige. Kain sloeg Abel dood. En hoe ziet het geslacht van Kain eruit? Niet anders dan in onze seculiere maatschappij. Men verheerlijkt de dood. Lamech, die zingt tegenover zijn vrouwen. Ik sloeg een jongeling dood om mijn monden en een man om mijn builen. En als we nou de filmwereld zien, jongens en meisjes, en je leest dat, dan wordt de dood verheerlijkt als een oplossing. Het is goed geweest. Aangrijpend dat soms jonge mensen leven niet meer zien zitten. En de dood als een oplossing zien. En dat dat zelfs ook gepropageerd wordt in bepaalde kringen van de politiek. Ondraaglijk psychisch lijden. Ruimte voor euthanasie. Maar gemeente, een mooie dood bestaat niet. Euthanasie, dat betekent een mooie dood. Maar een mooie dood bestaat niet. Want de dood is een verschrikking. Een verschrikking. De bezoldiging van de zonde. De ziel, die wordt uit het lichaam verwijderd. En het lichaam wordt overgegeven aan de vertering. Gemeente, hoe ziet u de dood? En hoe zie ik de dood? Ik heb wel eens gedacht dat als je ouder wordt, dat het makkelijker wordt om te sterven. Maar het is niet waar hoor. Wij hechten aan het leven. En we kunnen heel makkelijk zeggen, als ik geborgen ben, dan is mijn blijdste dag mijn sterfdag. Dat is waar. Maar wij hebben levensgenade nodig. En we hebben sterfgenade nodig. Ik ken de dominee vroeger, die in de 60e jaren was, die gestorven is. Die schreef in zijn laatste blad, hij wist niet dat hij zou gaan sterven, levensgenade en sterfgenade. Wel gemeente, zo is het eigenlijk. We hebben genade nodig om te leven. Elke dag is er één. Maar ook als het ogenblik daar is. Heere, geeft u dan genade om te sterven. Dat ik dit leven zal afsterven. En hoe zien wij de dood? Jawel, sommigen zeggen heel onverschillig. Ik heb mijn best gedaan. En God doet de rest wel. En daarmee af. Maar zo is het niet. Wat geeft de Bijbel en wat geeft de catechismus op grond van de Bijbel ons bijzondere wijze lessen mee? In die korte vragen, in kort bestek. Waarom heeft Christus zich tot in de dood toe moeten vernederen? En dan staan er twee woorden. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods. En let er goed op hoe de catechismus de Zoon van God noemt. Christus. Dat zijn zijn ambtsnamen. Profeet, priester en koning. Ja, zo is hij over deze aarde gegaan. En zo heeft hij gesproken over zijn eigen dood. En zo heeft hij zich als priester overgegeven. En zo heeft hij ook als koning de dood overwonnen. En let u op dat woord gerechtigheid. Jawel, mensen die zeggen, ja, je moet goed doen. Er moet recht zijn. Maar wat is de gerechtigheid Gods? De gerechtigheid Gods, dat is een eisende gerechtigheid. Want de Heer eist zijn recht terug waarop hij recht heeft. Dat we leven voor hem. Dat we hem dienen. Dat we hem vrezen. De zonde is de verzoldiging van de dood. En daarom hebben wij gerechtigheid nodig. En daarom moest Christus komen in de wereld van zonde en schuld. En werd in Jesaja 53 al gepredikt dat hij om onze ongerechtigheden verbrijzeld is en onze zonde en onze schuld heeft gedragen. Jawel, als er over dood wordt gesproken, dan zien we soms dat de dood in het meervoud staat. Dat betekent, Jezus heeft vele doden is hij gestorven. Zo diep, zo ontzaglijk diep. Het was goddelijk noodzakelijk. Want het kon niet anders betaald worden. Want dan zouden wij ons hele leven boeten. Dan kunnen we het nog niet betalen. Want hoe kunnen wij dat pak van de zonde dat om ons ligt ooit betalen? Het is niet om te zetten in geld, maar het is een zedelijke schuld. We hebben God beledigd. En hoe kan hij, hoe kan dat worden weggenomen? Wel alleen in een weg van verzoening. En daarom dat in het Oude Testament, in de tempeldienst, al werd afgebeeld. Het bloed der verzoening. Schuldoffers, zondoffers. De samenvatting, grote verzoendag. Als het bloed der verzoening geplengd werd op het verzoendeksel. En een pad van bloed gebaand werd naar het heilige der heiligen. En wel gemeente, waar zie je dan de vervulling? Wel in Christus. Toen hij ging de weg van lijden tot heerlijkheid. Toen hij zich overgaf tot in de dood. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Dat is de noodzaak. Gerechtigheid. Dat eist hij. En er staat nog iets. Ja, de catechismus is eigenlijk wel heel praktikaal. Maar ook heel duidelijk. De waarheid Gods. Wat betekent dat? Dat God niet kan liegen. Kijk, wij zeggen wel eens, zand erover, het is klaar. Ik zal het vergeven. Ik zal er niet meer aan denken. Maar een volgende keer komen we erop terug. Maar hoe ligt dat bij de Heer? Hij moet één ding zeggen. De gerechtigheid. gerechtigheid eist. Dat wij ons leven geven. En dat hij ons leven opeist. En daarom, de waarheid Gods is dit. Hij eist ons bloed. En nu het grote wonder. Dat Christus zijn bloed gestort heeft. Op de kruisheuvel van Golgotha. En de eeuwige genade heeft aangebracht. Zo kon voor de zonde worden gedragen. Kort en krachtig wordt dat hier neergezet. En dan is er nog iets. Dat is dus de dood van de Zoon van God. Hij zo diep afgedaald in de dood, in de verlorenheid. En ziet u het gebeuren, gemeente. Niet alleen die afvallammen die daar gebracht werden. Maar als hij gaat sterven. Bloed zweten in Gethsemane. Duizend doden gestorven aan het kruis. De diepste hel doordragen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ach, gemeente, die andere misdadigers. Die kregen de doodstraf. Ze hadden een strafblad. Maar de Zoon van God had nooit enig kwaad gedaan. Hij wordt tot zonde gemaakt. Opdat zondaren door hem zouden zalig worden. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En de wereld zegt heel onverschillig. Ach, dood is dood. Je kunt niet treuren, je kunt niet blijven treuren. Hij is oud. Maar gemeente, we moeten maar heel voorzichtig zijn. Je hoort wel eens mensen zeggen, ja, die man is al zo oud geworden, heeft hij dan nog geen uitzicht? Ik had eens een keer iemand op bezoek, dat over de moeder, die ook niet kon sterven. Zei ze, ik kan het niet begrijpen. Mensen heeft de hele week altijd het woord gehoord. En dan heeft ze nou nog geen uitzicht. Ik denk, wat moet ik hierop zeggen? Ik zei, ja, maar ze heeft verseft. Ik heb genade nodig. En de smekeling die om genade is, zeg ook vanavond. Ook als u oud bent geworden en wij zijn oud geworden. Dan kan niemand ons helpen. Maar de Heere wil genade schenken. Die om genade vragen. Een arm zondaar. Die om genade verlegen is. Zal hij niet laten staan. En toen ik het gesprek had met die dochter. Toen dacht ik. Hoe zal ik dit ontdekken? En toen zei ik. Ja. Want ik kende ze goed. Dat zeg je dan van je moeder. Ik zeg, maar als je nou weet dat je vanavond om 7:00 zult sterven, hoe sta je erin? Ja, ze begon wat te knipperen met de ogen. En ze zei niks meer. Ik zeg, daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Want allen moeten we persoonlijk God ontmoeten. En dat is een hele ontmoeting. Dan heb ik maar één ding nodig. Genade. Genade, o God. Hoor mijn gebed. En dat wil de Heere geven. Dat wil die schenken. Wij mogen een smekeling die om genade verlegen is. Die zal de Heere niet laten staan. Luther bad voordat hij stierf. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Wees bij genade. Dat was Luther. Zoveel gesproken van het verzoeningswerk. Maar gemeente, wij houden geen grote schat over. En we kunnen niet met ons verschijnen met iets van ons. Ik doe wat en God doet de rest. Nee, alleen zijn gerechtigheid. En zijn waarheid, dat zegt ons, U en ik, wij moeten allen sterven. En sterven is God ontmoeten. Maar nu het grote wonder. Waarheid. Hij kan niet liegen. Daarom moet hij de zonde straffen. Maar weet u wat nu zo groot is? Wat het avondmaalsformulier zegt. Eer hij de zonde gestraft heeft. Heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Dat is verzoening. Dat is genade. Dat is een genadegevel. Mag u daar iets van kennen? En mag dat de plek grond zijn? Voor de ouderen. Onze leeftijd. Maar ook voor de jongeren. Want als je jong bent, je gaat sterven. En sterven is God ontmoeten. En als je hem overhoudt, dan hou je alles over. Voor tijd en eeuwigheid. Zo heeft hij met de dood betaald. Omdat zondaren die doodschuldig waren, de heerlijke prijs van zijn bloed zouden ontvangen. Maar het gaat dieper. Elk heilsfeit is er één. Elke heilsdaad is er één. Want hij is dieper vernederd. Hij is ook begraven. Als iemand begraven wordt, dan grijpt het iets. Dat is de bezegeling van iemands dood. Daarmee wordt aangegeven dat die iemand is werkelijk gestorven. En zo werd dat bevestigd in Christus. Hij werd in het graf gelegd. Het graf is het diepste. De schoot der aarde. De plaats van vertering. De tijd van onthechten. In het oude oosten sprak het graf van de onherroepelijkheid. Men werd heel gauw begraven. Vanwege de warme temperatuur. Hij is bij de rijken in de dood geweest. Zo zien wij het kerkhof. En wat is het kerkhof, gemeente? De begraafplaats zal hier in Haastrecht ook zo zijn. En ook de gemeente waar u woont. Wij gaan wel eens naar de begraafplaats. Dan zie je je ouders. Grootouders. Hebben allemaal gekend. En naarmate je verder komt, kom je bij je eigen leeftijd. Is dat niet een geweldige roepstem? Jawel. Wij allen gaan sterven. Sterven, God ontmoeten. Maar weet je wat u zo rijk is? Waarom is Christus het graf ingegaan? Opdat hij dode zondaren zou opwekken. En Gods kinderen als een tarwegraan bewaard zouden worden in het graf. Wij spreken heel vaak over kerkhof. Oude kerken, zal ook hier in Haastrecht zijn. Die hadden vaak de begraafplaats in de kerk. Dicht bij het woord. Een mooi beeld. Die plaats. Want zo was dat als het ware een tarweveld. Een rustplaats. Een kerkhof. Waar straks al Gods kinderen zullen opgewekt worden. Op die grote dag. Wonderlijk is dat. Het hof. Van de kerk. Als je in Duitsland komt, dan heet een kerkhof een begraafplaats Friedhof. Vredehof. Wanneer is er vrede? O gemeente, als wij in vrede mogen sterven. En dat we hem mogen volgen. In de begrafenis. Want daarom is Christus het graf ingegaan. Omdat zondaren, Gods kinderen, die ook begraven worden, geheiligd worden door de begrafenis van Jezus zelf. En dat daarom het graf ontgrendeld is naar boven. Want Jezus bewaart het stof tot de jongste dag toe. Al zal iemand duizenden jaren gelegen hebben in een graf, dan zal die toch opgewekt worden. Met verstand is het niet te begrijpen. Je hoort tegenwoordig wel over DNA. Hoe dat kan, hoeveel eeuwen later men DNA nog kan vinden. Dat is de wetenschap. Maar gemeente, het stof wordt door de Heer Jezus Christus veel meer bewaard. Tot de jongste dag toe. En zo worden Gods kinderen begraven. Met het oog op die grote dag. Als de ziel verenigd zal worden met het lichaam. En ze eeuwig met de Heere verenigd zullen worden. Wat zal dat een dag zijn? Zo is de weg van de strijdende kerk op aarde. En dan wordt een graf echt een rustplaats. Rustend tot de jongste dag. Of zoals het boek Openbaring zegt. Omdat zij rusten van hun moeite of van hun arbeid. En hun werken volgen met hen. De ziel mag bij de Heere zijn. En het lichaam ligt hier. Nee, wij geloven niet in de zielenslaap. Er zijn wel gemeentes waar dat nog wel eens leeft. Dat de ziel slaapt tot de jongste dag. Maar ik geloof dat niet. Want wat zei Jezus ook alweer? Tot die moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat zei Stefanus ook alweer? Ik zie de hemel geopend. Jezus staande. Ter rechterhand van de hemelse vader. Onnodig te noemen. Dat wij de heidense lijkverbranding afwijzen. Die is opgekomen. Ook in ons eigen vaderland. En in Europa. Om een totale afrekening te houden. Met ons leven. Dat niemand meer ooit aan ons zal denken. En daarom verbranding. Humanisten zien het eigenlijk als een soort reiniging. Maar dat is niet bijbels. Het graf is de bewaarplaats. Tot de jongste dag toe. En overal in de Bijbel waar gesproken wordt over lijkverbranding. Daar is het over het algemeen. Over het algemeen. Heidens. Want de gelovigen werden begraven. Ze werden tot de vaderen verzameld. En dan de volgende vraag. Zo dan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het dat wij toch moeten sterven? En dan zegt het antwoord. Onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, dat is wat. Als Gods kind sterft. En de adem uitblaast. En in de Heere mag sterven. Dan is ook de laatste zonde voorbij. Het is afsterving van het oude leven. Afsterving van de zonde, van de schuld, van de oude natuur. Die oude natuur die we niet eronder kunnen krijgen. Waarvan Paulus zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Alle boze lusten. Wat hebben we daarmee te strijden? Doet het u wel eens verdriet? Wanneer raak ik dat kwijt? Die boezemzonde. O, wat een troost. Daarvoor is Christus de dood ingegaan. Opdat hij die zonde zou afsterven. Voor ons. Plaatsvervangend. Ik in plaats van u, wonder van genade, zaligheid. En dat is bekering. Want dat hebben jullie geleerd op catechisatie, jongens en meisjes. Bekering is een afsterving van het oude leven en opstanding van het nieuwe leven. En als er over de dood wordt gesproken, dan weten we, dan spreekt onze belijdenis over drieërlei dood. De geestelijke dood. Dat betekent geneigd God en onze naast te haten. Ze ongevoelig zijn voor de genade. Ons niet willen bekeren. En altijd maar onszelf tegen hebben. Dood. Het is zelfs waar wat iemand geschreven heeft. Het is niet eens passief dood, maar actief dood. Een doodsproces dat in ons werkt. Als diepe vijandschap tegen God. En wat heeft Christus nu gedaan? Die dood heeft hij er niet gedaan. En nog meer. Want wanneer komt er een einde aan die dood? Kunnen we tegen de lichamelijke dood opzien? Ach gemeente, wat heeft Christus ermee gestreden? In Gethsemane, als hij bloed transpireerde, op Golgotha, zo ontzaglijk diep. En hij heeft de dood doodgemaakt. En daarom mag Gods kerk het zeggen. Niet zoals de wereld zegt. Die zegt, nou ja, dood is dood. Ja, we gaan allemaal een keer. Je moet er niet zo zwaar aan tillen. Iedereen moet sterven. Mooie leeftijd is klaar. Maar Gods kind leert het. Die dood in zijn verschrikking. Die wordt doodgemaakt door Christus. Allemaal wordt eruit gehaald. Zodat Paulus het mocht zeggen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Teniet gedaan. Het graf teniet gedaan. De hel teniet gedaan. De dood teniet gedaan. En die moeten we wel goed onderscheiden. Als er in de Bijbel over hel wordt gesproken, dan is dat de plaats van de verwoesting. Maar er is wel eens misverstand over. Met name Jehovah's getuigen, die komen wel eens langs en die zeggen, ja, de hel is het graf. Nou ja, in bepaald opzicht in het Oude Testament kan het inderdaad betekenen de plaats van verwoesting. Dat wil zeggen, de plaats waar het lichaam verwoest wordt. Maar ze vergeten één ding. De hel wordt ook genoemd in de Bijbel. Ook in het Nieuwe Testament. Als de plaats van de eeuwige pijn. Waar de ziel vernietigd wordt. En de eeuwige straf. En ze zeggen, ja, je moet iets over de hel spreken. Men wordt vijandig als dat gebeurt. Maar wie heeft er het meest over de hel gesproken in de Bijbel? De profeten. Ook. Maar jongens en meisjes, dat vergeet je misschien. Als je het optelt, dat heeft dominee de Butter geschreven in een van zijn werken. De Heer Jezus heeft het meest over de hel gesproken. In zijn liefde. Als een waarschuwing. Daarom gemeente, laten we niet gering overdenken. Over de verschrikking van de hel. Maar gemeente, wat is het groot? Die hel is overwonnen. En de zaligheid is aangebracht. Wonder van genade. Alleen. Bekering. Afsterving van de oude mens. Van de zonde. En de doorgang tot het eeuwige leven. En als Gods kind mag sterven in de Heere. Dan kan er wel eens een psalm rijzen op een sterfbed. Dat is genade. En dan mag je zeggen. Als hij de laatste adem uitblaast. Dan is de laatste zonde voorbij. Alle verkeerde begeerten. en mag die eeuwig bij de Heere zijn. Wat is God groot en wat is die genadevol. We doen het maar kort, gemeente, dat u er thuis over nadenkt. Want dan mag het zijn hun doorgang tot in het eeuwige leven. Jawel, gemeente. De Heer Jezus heeft de dood verschrikkelijk gevonden. Hij heeft zelfs getorend op de dood. Als je de betekenis leest van dat hij weende aan het graf van Lazarus, dan staat er ook een woord dat betekent: hij toorde. Hij was inwendig beroerd over het sterven van Lazarus. O, wat heeft hij tegen de dood opgezien. Hoewel hij de Zoon van God was, heeft hij helemaal de dood doorstaan, opdat zondaren eeuwig zouden zalig worden. Weet je wat zo rijk is in de catechismus? U moet goed letten op die orde. Als je de zondagen leest, dan zijn vaak de eerste vragen en antwoorden uitleg. En de laatste vragen en antwoord heel vaak, ik zeg niet altijd, toepassing. Daarom staat er vaak in die laatste vragen: wat is het nut? Wat is de troost? In onze tijd wordt er dan wel eens veel gesproken over de preken. Maar een preek zonder toepassing is vals. Is niet eerlijk. Want onze vaderen en ook de Bijbel zelf, ook Jezus, is erin voorgegaan. Een leer en een toepassing. Wel, dat zien we hier ook in de catechismus. Want hier in vraag 43 wordt het gezegd: wat verkrijgen wij meer nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Ziet u het? Wat is nou het nut? Denkt u daarover na? Jongens en meisjes, als verteld wordt over de Heer Jezus op school, denk je dan ook wel eens na: wat doet het mij nu? Troost het mij? Mag ik wel eens een gebed doen op een slaapkamer? Heere, wilt u mij dat ook geven? Dat geloof, die bekering, dat ik echt zie wat het betekent dat u gestorven bent. En hier staat het zo mooi: dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Hier is de catechismus. Praktikaal. Want wat had u verwacht? Nou, je had gezien het verband, zoals Paulus erover spreekt. Die spreekt heel vaak over dat onze oude mens gedood en begraven is. En waarom hebben de opstellers nu hier gezegd: wat? Wel, gemeend omdat de bekering is nooit gearriveerd. Maar het is een dagelijkse bekering. Elke dag moet er wel wat sterven in ons leven. Ik heb wel eens een kerkelijke dochter horen zeggen: als een kind geboren wordt, dan sterven meteen al lichamelijke delen af. En toen zei hij: dat beeld is er dan eigenlijk ook geestelijk. Ik heb wel eens gehoord van een godvrezende dokter: als een kind geboren wordt en die gaf dat kind in de handen van de moeder, en die zei: hier uw kind dat geboren is om te sterven. Hoe bijzonder toch? En gemeente, wat is nou het geloof? Niet dat men zegt dan: ja, we zijn gearriveerd, Christus is gestorven, begraven. En daarom is alles oké, klaar. Jawel, maar mag u weten, van een persoonlijk sterven, afsterven van de zonde. Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u wezen mag? Wanneer ben ik die boezemzonde nou eens kwijt? Die verkeerde karaktertrekken in me, die driften, de driften veel en het hart ontrein. Dat is voortdurende worsteling. En daarom zegt onze catechismus, begraven, gedood wordt, gekruisigd wordt en begraven wordt. Niet is. Dat is pastoraal. Heel pastoraal. Een proces. En dat is nogal wat dat er zo staat. Kruisigen. Dat is niet gemakkelijk. Dat doet pijn. De zonde loslaten, jongens en meisjes. Als we verslaafd zijn aan de zonde, dan doet dat pijn. Ik heb wel eens jonge lui ontmoet die verslaafd waren. En wat een oefeningen om die verslaving kwijt te raken. Ik weet niet hoe het moet. En toch, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Het moet gekruisigd worden. En die lusten van het vlees, gekruisigd worden. Begraven worden. Dat ik er nooit meer aan denk. En dat geeft de Heere soms ook. Boezemzon, die Gods kinderen hebben leren haten en vluchten. Haten en vlieden. Eerst joeg ik de zonde achterna. Maar nu komt de zonde mij achterna. Precies omgekeerd. Dat leert Gods kind. In afhankelijkheid van de Heer. En daarom staat het er. Dat de boze lusten van het vlees niet meer regeren. Maar dat wij offeranderde dankbaarheid worden. Mag ik u toegewijd zijn? Mag ik u dienen? Dan is het elke dag. Wat wilt gij dat ik doen zal? En gemeente, nu hebben we nog die laatste vraag. Toen ik gevraagd werd hierover te preken, zei ik tegenover de broeder die mij belde. Ja, die laatste vraag kun je wel apart behandelen. Beetje moeilijk hier. Want je weet niet wie de volgende keer de catechismus spreekt. Maar toch maar heel kort. Een moeilijk artikel. Er wordt gesproken tekst in Petrus. Dat de Heere de gevangenis is ingegaan. En de zielen heeft gepredikt. Engelen heeft gepredikt. En zo eigenlijk is afgedaald in de nederste delen der aarde, in de hel. Zo staat in Petrus. Onbekende tekst waar we niet goed weten wat we mee aan moeten. Ook al wij niet. Luther had een heel mooie oplossing. Hij had wel meer van die mooie dingen. Vanmorgen heb ik gepreekt over Psalm 77. Daar staat de rechterhand des Heren veranderd. En dat kan negatief zijn. In toren. Maar weet je hoe Luther het vertaald heeft? De rechterhand des Heren verandert alles. Positief en negatief. Zure geeft het zoet. En hij keert het ook soms om. Dat het zuur maakt. Omdat we beproefd zouden worden. En wat heeft Luther dan van de hel gezegd? Wel dit. Nou, zegt Luther, dat is niet de laagste trap van vernedering, maar de eerste trap van de verhoging. Want je hebt de stade vernedering, dat is een lijden, zijn sterven. Kruis, graf, nederdalen ter helle. En dan zijn opstanding. Nee, zegt Luther. De eerste trap van verhoging is een nederdaling ter helle. Waarom? Wel, zegt Luther. Jezus is, toen hij gestorven is, afgedaald naar de hel. En toen heeft hij met zijn vuist op de deur van de hel gebonst. En alle duivelen zijn weggevlucht. Wel een mooie verklaring, bent u niet? Maar je moet er een beetje bij glimlachen. Want het is wat speels. Alleen, ik denk dat Calvijn het beste gepeild heeft. De hel, zegt hij, waar Jezus is geweest, zijn ganse leven van God verlaten. Wat is de hel? De plaats waar God niet is. Dominee Overduin, die bekende gereformeerde dominee, die heeft in Dachau in concentratiekamp gezeten. En misschien hebben sommigen van u een boekje gelezen. Hel en hemel van Dachau. En dan zegt de Overduin, soms was het een hel, want je hoorde niet dat er een God was. Maar soms ging de hemel open in de hel. Daar hebt u het. Ach, gemeente, de verschrikking van de hel. Kan ik nooit uitmeten. Maar hier staat het. Laten we de catechismus handhaven. Christus, door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, die hij zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En waar was eigenlijk de plaats van de hel voor Calvijn? Wel aan het kruis. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het avondmaalsformulier geeft er een prachtig antwoord op. Opdat wij tot God genomen zouden worden. En nooit meer van hem verlaten worden. Als je dat mag kennen, dan heb je alles. Tot God genomen. In zijn gemeenschap te mogen leven. Neemt u die vragen mee naar huis. Dat is zaligheid. En dat is alleen genade. Amen. Psalm 16 vers 5. Willen we samen zingen. Psalm 16 vers 5. Wij willen samen danken en bidden. Heer, we zeggen uw grote naam. Eerbiedig dank dat we deze zondag van u mochten ontvangen. Een warme dag. En laat het ook zo zijn in het woord. Dat woord ons mag verwarmen. Dat we de kracht van de verzoening mogen ervaren. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Maar bij u is vergeving altijd geweest. Zaligheid voor de grootste der zondaren. Heren, dat we die vragen mee naar huis nemen. Vooral ook omdat die laatste vragen van de zondag ontspreken ook deze. Wat is het nut? En wat is de troost? En dat we zo de catechismus ook gaan lezen en ook de Bijbel. Wat heb ik eraan? Wat troost het mij? Wat doet het mij? En wat geeft het voor dit? Want er is zoveel waardeloze dingen waar we geen nut van krijgen. Zoveel loze troost waar je niet door getroost wordt. Maar u spreekt over de enige troost in leven en sterven. Heren, dat we daarom worstelen bij het ouder worden en ook als we jong zijn. Zegen hier de gemeente. Zegen het bestuur. Zegen de mentor. En zegen alle arbeid die hier plaatsvindt. Stel de bediening van het woord tot een rijke zegen. Gedenk de organist, de koster. En als niemand op ons wacht vanavond, wilt u dan op ons wachten? Wil ik onze jonge vrienden gedenken op school of in de opleiding? Er zijn zoveel gevaren, heren. Maar dat ze dan mogen kennen. Oude mens begraven. Wordt. Gekruisigd. Wordt. En dat ik alles doe. Om die oude leden op de aarde. Te doden. En u Heere. Lief te mogen krijgen. Dat is genade. Dat doet de Heilige Geest. Want van onszelf. Gebeurt het nooit. Maar bij u vandaan. Zijn alle dingen mogelijk. U wilt een God nabij zondaren zijn. Wil zo Heer uw kracht in zwakheid vervullen. En leid ons tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil alleen. En wil ons gedenken. Deze week op het werk op school. Overal. In de maatschappij. In de overheid. Stel al dat werk tot een rijke zegen. Gedenk de noden van land en volk. En wilt u geven dat in de komende verkiezingen er toch een sprake van mag uitgaan. Een getuigenis dat mag gaan om uw woord alleen. Om Jezus wel alleen in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte. Op Psalm 41, vers 6. En 7. Psalm 41, vers 6 en 7. verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Zegen.